Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. In deze serie gaat u in 5 jaar tijd met ons de Bijbel door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in Openbaring 22. Vandaag lezen we verder in de tweede brief van Petrus. De vorige keer hebben we daar maar een paar verzen uit gelezen, want er is ook heel veel te zeggen over wat de apostel ons schrijft. We hebben wat langer stilgestaan bij het onderwerp dwaalleraar, valse leraren. Zoals Israël te maken had met valse profeten, zo zijn er ook in de gemeente van Christus mensen die een verkeerde leer brengen. Niet dat elk verschil van inzicht meteen een dwaalleer is, maar we moeten ons er wel van bewust zijn dat valse profeten en leraren niet alleen in de Bijbeltijd voorkwamen. Juist ook in de laatste dagen zullen zij actief zijn. Kenmerkend voor deze mensen is dat zij op een slimme manier leugens over God vertellen. Het gaat hier niet over verkeerde leringen uit het heidendom of, zoals wij zouden zeggen, uit andere godsdiensten. Nee, Petrus heeft het over een dwaalleer die veel dichterbij staat. Mensen die het woord van God op een zelfbedachte manier uitleggen. Bijbelse woorden krijgen een andere invulling dan de Heere eraan heeft gegeven. En het komt om ons heen volop voor. Petrus laat zien dat de valse profeten uit de tijd van het volk Israël voortbestaan in de valse leraren van nu. Ze sluipen de christelijke gemeente binnen en proberen daar invloed te krijgen. Laten we vasthouden aan het betrouwbare woord van God en hem op zijn woord geloven. Niet voor niets begint Petrus deze brief met hoofdstuk 1, waarin hij ons wijst op de betrouwbaarheid van het woord van God. In het Oude Testament zien we dat valse profeten vooral optraden in tijden dat het volk Israël ver van de Heere was afgeweken. Zo heeft vooral Jeremia, die optrad in de tijd van Israëls grootste verval, veel over die valse profeten geschreven. Jeremia geeft ook aan hoe het mogelijk was dat deze verkeerde profeten zo op konden treden. Het volk was ver van God afgeweken en het vroeg niet meer naar Gods woord en Gods gedachten. Men vond het allemaal wel best. En zo'n houding zet de deur naar allerlei andere leer wijd open. Laten we verder lezen wat Petrus over dit onderwerp te zeggen heeft.
In de vorige uitzending lazen we als laatste vers 2 Petrus 2 vers 3. Laten we dat vandaag nog een keer doen. Deze zogenaamde leraren zijn zo hebzuchtig dat zij u van alles zullen wijsmaken om er geld van u los te krijgen. Maar God heeft hen al veroordeeld en hun straf zal niet lang op zich laten wachten. Over de praktijken van de valse leraars met betrekking tot het loskrijgen van geld hebben we het in de vorige uitzending al gehad, als ook over hun hebzucht. Het zijn eigenschappen van de natuurlijke mens die zonder de Heere leeft. De apostelen hebben het vaak genoeg tegen de gelovigen van hun tijd moeten zeggen: broeders en zusters, wij konden niet tot u spreken als geestelijke mensen. U leidde uw eigen leven en deed uw eigen zin. In 1 Korintiërs 3 vers 3 lezen we, want als u jaloers bent en elkaar niet kunt verdragen, wordt u blijkbaar nog door uw eigen verlangens beheerst. Dan bent u net als de ongelovige mensen. Het is een spiegel voor ons. Hoe reageren wij naar broeders en zusters in onze kerk of gemeente? Overheerst daarbij de liefde van Christus of reageren wij als ongelovige mensen? Luisteraar, laten wij onszelf onderzoeken of wij op de goede weg zijn en de juiste gezindheid hebben. Laten we erop toezien dat wij ons niet laten beheersen door onze eigen verlangens. Ja, dat kan, ook in de kerk, de gemeente van Christus. Petrus schrijft, maar God heeft hen al veroordeeld en hun straf zal niet lang op zich laten wachten. Met deze woorden laat de apostel zien dat het oordeel over de valse leraars al lang vaststaat. Al vanaf de vroegste tijden is Gods oordeel over de zonde bekend. De ziel die zondigt zal sterven, want het loon dat de zonde geeft is de dood. Andere voorbeelden zijn onder andere de zondvloed en Sodom en Gomorra. Petrus heeft geprofeteerd dat er valse leraars zouden komen, ook onder de gelovigen, tot wie hij zijn brieven schreef. Maar daarnaast zegt hij ook dat hun beoordeling en veroordeling zeker zal komen. Gods geduld is geen onverschilligheid. En omdat de Heere alle dingen in handen heeft, moeten en kunnen wij alles rustig aan Hem overgeven. Ja, ik weet het uit eigen ervaring. Dat schrijf je sneller op dan dat je het dagelijks in de praktijk brengt. Het is de les die ook Asaf moest leren, toen Asaf uiteindelijk Gods huis binnenging en zag hoe het met de ongelovigen afliep, veranderde hij van gedachten. In Psalm 73, vers 12 tot en met 16, geeft Asaf aan hoe hij daarvoor dacht. Kijk, zo leven nu de ongelovigen. Zonder zorgen worden zij alleen maar rijker en rijker. Asaf zegt, voor niets heb ik zuiver geleefd, mij vergehouden van onrecht. De hele dag word ik gekweld, elke morgen voel ik mijn straf. Als ik echter net zo had gehandeld en gesproken, hoorde ik niet meer bij u. Ik heb mij het hoofd gebroken hoe dit mogelijk was. In mijn ogen was het onbegrijpelijk en onaanvaardbaar. Zo kan het in een mensenleven gaan. Wij begrijpen het handelen van de Heere niet. Ja, wij durven ook nog tegen de Heere te zeggen dat wij het onbegrijpelijk en onaanvaardbaar vinden. Daarmee krijgt God de schuld van onze ellende en zeggen we tussen de regels door dat de Heere niet rechtvaardig is. Asaf mag door Gods genade zien dat hij er compleet naast zat met zijn inschatting. Asaf zag wat voor oog was. Mogelijk kwam zelfs de gedachte bij hem op, wat heeft het voor zin om te geloven als alle voorspoed naar de ongelovigen gaat? Maar de Heere heeft hem voor ongeloof bewaard. Asaf mag zien hoe het met de ongelovigen afloopt. In Psalm 73, vers 19 lezen we de afloop. In een oogwenk veranderen zij, en bekijkt ieder hen met afgrijzen. Dan zijn ze weg, omgekomen door rampen. Het enige dat Asaf nog kan stamelen, lezen we in vers 26b. Hij is mijn rots, voor eeuwig houdt hij mij vast. Daarna volgt zijn conclusie in vers 27. Het is duidelijk, wie niet met u leven, gaan hun ondergang tegemoet. U vernietigt ieder die u verlaat en andere goden dient. Het klagen van Asaf over de voorspoed van de ongelovigen is aan het einde van de psalm veranderd in een blij getuigenis. Psalm 73, vers 28. En ik ben gelukkig als ik dicht bij God ben. De Almachtige Heer is mijn toevluchtsoord. Ik wil iedereen over uw werk vertellen. We hebben in de eerste drie versen van 2 Petrus 2 een karakterschets gekregen van de valse leraars. We hebben gezien wat zij zullen doen. Op een slimme manier vertellen zij leugens over God. Zij willen niets meer weten van hun meester die hen heeft vrijgekocht. Velen zullen hun praktijken navolgen en hun motief om zo te handelen is hebzucht, geldzucht en het zoeken van eigen eer. En wat zal hun einde zijn? Zij zullen geoordeeld worden voor de grote witte troon en hun straf zal niet lang op zich laten wachten. In de verzen 4 tot en met 6 gaan we nu drie voorbeelden lezen van Gods oordeel in het verleden. Eerst wordt vermeld dat engelen die gezondigd hebben door de Heere werden geoordeeld. Daarna alle ongehoorzame mensen in de tijd van Noach. En tenslotte de ongehoorzame mensen in de steden Sodom en Gomorra. Petrus geeft deze drie voorbeelden om te laten zien dat het oordeel van God zeker komt. Petrus spreekt over een algemeen oordeel dat allen treft die ongehoorzaam zijn en niet tot inkeer wilden komen. Maar de apostel mag door Gods genade ook wijzen op rechtvaardigen, die door de Heere, door de oordelen heen, zijn verlost. In de gevallen engelenwereld is geen voorbeeld van uitredding. Alle engelen die zondigden werden gestraft. In de mensenwereld zijn gelukkig wel uitzonderingen. Dat is ook de conclusie van de apostel Petrus. Petrus noemt de drie voorbeelden in historische volgorde. 2 Petrus 2 vers 4. God heeft zelfs opstandige, ongehoorzame engelen niet gespaard, maar in de afgrond gegooid, waar zij in donkere holen opgesloten blijven tot de dag van het grote oordeel. Het gaat in vers 4 om de Heere God, die zondige engelen strafte. Dezelfde groep engelen vinden we ook in Judas 1, vers 6, waar we lezen, Hij, de Heere, heeft engelen, die hun oorspronkelijke positie ontrouw werden en de hun toegewezen plaats verlieten, gevangen gezet in de eeuwige duisternis. Daar houdt hij hen vast tot de grote dag van het oordeel. De nadere bijzonderheden, die we in de brief van Judas lezen, met betrekking tot de engelen, waar Petrus over schrijft, zijn 1. Ze zijn ontrouw geworden aan hun oorspronkelijke positie, en 2. Ze hebben de hun toegewezen plaats verlaten. Met betrekking tot de engelen in het algemeen, kunnen we op grond van Hebreeën 1 vers 7 en Matthäus 22 vers 30 zeggen, engelen zijn dienende geesten, die geen onderscheid kennen van man of vrouw. Kortom, onder engelen is er geen onderscheid in geslacht. De woonplaats van de engelen is de hemel. Op de engelen die Petrus en Judas omschrijven in hun brief, is deze algemene beschrijving niet meer van toepassing. De opstandige, ongehoorzame engelen, waar Petrus en Judas over schrijven, zijn ontrouw geworden aan hun oorspronkelijke positie, en hebben hun dienst en geslachteloosheid opgegeven en hun hemelse woonplaats verlaten. Petrus noemt alleen het feit dat zij zondigden en vertelt ons de straf die zij ontvingen. In Genesis 6 wordt wellust als zonde van de engelen genoemd, die in andere vertalingen ook wel als de zonen van God worden benoemd. Dit zou in strijd zijn met de geslachteloosheid van de engelen. Maar engelen zijn dienende geesten, en zij kunnen in mensengedaante verschijnen, en zijn dan wel geslachtelijk. Uit de straf die Petrus omschrijft met de woorden, God heeft hen in de afgrond gegooid, waar zij in donkere holen opgesloten blijven, tot de dag van het grote oordeel. Hieruit kunnen we opmaken, dat het niet om Satan en zijn geval engelen gaat, maar op engelen die op een nog andere manier zondigden. Toen Petrus zijn brieven schreef, waren de Satan en zijn gevallen engelen niet gebonden. Al weten we ook dat de duivel en zijn boze geesten nooit verder kunnen gaan dan de Heere bepaalt. God kan, als hij dat wil, de duivel en zijn boze geesten gebruiken in zijn wegen met mensen. Maar ze weten dat hun eindoordeel door de komende mensenzoon, Jezus Christus, zal komen. Want niet alleen gelden de woorden van vers 3 voor de valse leraars, maar ook voor de duivel en zijn boze geesten. Op de dag van het grote oordeel worden alle opstandige en ongehoorzame engelen en mensen geoordeeld. Het woord afgrond is de vertaling van het Griekse woord tartaro, wat betekent in de Tartarus werpen. De Tartarus was bij heidense schrijvers een term die de diepste afgrond van de helse regionen aanduidde. Het woord komt in het Nieuwe Testament alleen voor in 2 Petrus 2. In Lucas 8 vers 31 staat een ander woord dat ook met afgrond of onderwereld is vertaald. In Lucas is het de plaats waar de demonen naartoe moeten als de Heere hen dat opdraagt. Het Griekse woord uit Lucas komen we ook tegen in het laatste Bijbelboek Openbaring. In Openbaring 20 vers 3 wordt de duivel geboeid en in de afgrond geworpen. Hij kan dan de mensen niet verleiden, totdat hij weer een korte tijd wordt losgelaten. met de woorden tot de dag van het grote oordeel, geeft Petrus aan dat de engelen die Petrus op het oog heeft, in een soort huis van bewaring zitten en wachten op een definitief vonnis op de dag van het grote oordeel. Ook daarmee geeft de apostel Petrus aan dat de Heere onherroepelijk zal straffen. De Heere doet wat hij zegt, zowel in de genade die hij belooft, als ook in het oordeel dat zal komen over opstandige en ongehoorzame engelen en mensen, die zijn genade hebben afgewezen. 2 Petrus 2 vers 5. Hij spaarde ook de mensen niet, die vlak voor de grote overstroming leefden, behalve Noach, die de mensen opriep voor God te gaan leven, en zijn 7 familieleden. Maar God liet alle andere mensen, die niets van hem wilden weten, door de grote overstroming verdrinken. Als tweede voorbeeld van een onontkoombaar oordeel van de Heere noemt Petrus in vers 5 de geschiedenis van de zondvloed. De zondvloed of de grote overstroming wordt uitgebreid in het Oude Testament besproken, hoewel ook in 2 Petrus 2 details worden genoemd die niet rechtstreeks in Genesis staan. De zondvloed betekende de ondergang van de mensen die vlak voor de grote overstroming leefden. In het Grieks lezen we dat God de oude wereld niet heeft gespaard. Zoals op tal van plaatsen in het Nieuwe Testament, duidt ook hier het Griekse woord kosmos de mensheid aan. Met de woorden de oude wereld doelt Petrus op de mensheid die in de dagen van Noach de wereld uit de voortijd bewoonde. In de Griekse tekst beschrijft Petrus deze oude wereld als een wereld van goddelozen. In de evangeliën wordt dat bevestigd in Matthäus 24, vers 37 en 38, waar de Heer Jezus tegen zijn volgelingen zegt, als ik, de mensenzoon, terugkom, zal het net zo zijn als in de tijd van Noach. In die tijd voor de grote vloed ging alles gewoon door. Men at, dronk en trouwde tot het moment dat Noach de ark inging. En in Lucas 17, vers 26 en 27 vult Lucas dit aan met de woorden van Jezus. Tegen de tijd dat ik, de mensenzoon, terugkom, zal men net zo onverschillig tegenover God staan als de mensen in de tijd van Noach, die aten en dronken en trouwden. Alles ging zijn gewone gang tot op de dag dat Noach in de ark stapte en de grote overstroming de aarde teisterde. Iedereen kwam daarbij om het leven, behalve de mensen die in de ark waren. Ook in de evangeliën worden de mensen van voor de zondvloed als zeer zondig beschreven en staan zij onverschillig tegenover de Heere. Daarom heeft God hen al evenmin ontzien en heeft de Heer in de vorm van de zondvloed zijn oordeel over hen gebracht, waardoor zij allemaal zijn omgekomen. Bij de woorden oude wereld mogen we ook denken aan dat wat de Heer heeft geschapen, de aarde en de atmosfeer. Het was een aarde die bestond uit en door water. We lezen in 2 Petrus 3 vers 5, de aarde was uit het water ontstaan en werd door het water omringd. Water is er in de wereld overal. De zeeën en oceanen beslaan het grootste gedeelte van onze planeet. Wij kunnen ons het leven van mens en dier niet indenken zonder water, evenmin zonder bloed. Maar voor de zondvloed was het water anders verdeeld. In Genesis 1 vers 7 lezen we dat God een wolkenhemel maakte, door de watermassa's te verdelen tussen hemel en aarde. In een andere Bijbelvertaling lezen we dat God een uitspansel maakte en er scheiding kwam tussen de wateren die onder het uitspansel en de wateren die boven het uitspansel zijn. Het uitspansel werd door de Heere hemel genoemd. Boven wat wij de lucht noemen was toen heel veel water. Daarmee kunnen de wolken niet worden bedoeld, want die hebben in verhouding tot de zeeën en oceanen niet veel water, en ze zijn in het uitspansel en er niet boven. Wij kunnen het niet nagaan, maar waarschijnlijk gaat het bij het water boven het uitspansel om de watermassa's die tijdens de zondvloed naar beneden kwamen. Van de oude wereld had de Heere voor de zondeval gezegd dat het heel goed was. De wateren boven het uitspansel zullen de mensen destijds mogelijk hebben beschermd tegen gevaarlijke ultraviolette straling, zodat ze heel oud konden worden. Maar door de zondvloed en de goddeloosheid van de mens voor de zondvloed ging dit goede van God verloren, want daarna werd de leeftijd van de mensen beperkt tot 120 jaar. Net als nu is de schepping ook toen aan de vruchteloosheid onderworpen geweest. We lezen in Romeinen 8, vers 20, de hele schepping is namelijk onderworpen aan dood en verval, hoewel niet uit eigen vrije wil. God heeft dat gedaan als gevolg van de zonde. Maar er is hoop. De Heere zag de goddeloosheid van de toenmalige wereld en besloot de hele oude wereld te vernietigen. Niet alleen de mensen, maar ook het vee en het kruipend gedierte zijn door de zondvloed vergaan. De Heere opende tijdens de zondvloed geweldige ondergrondse fonteinen, als ook de sluizen van de hemel, het uitspansel. Door dit verschrikkelijke watergeweld is de aarde er na de zondvloed heel anders uit gaan zien. De toenmalige wereld is vergaan vanwege de boosheid van de mensen. Er leefden voor de zondvloed veel mensen op aarde. Hun aantal is ons onbekend. Maar we weten wel dat ze langer leefden dan wij. Het is schokkend en triest dat wij van hen moeten lezen dat ze allemaal goddeloos waren en niets van de Heere wilden weten. Kortom, zij hielden met de levende God geen enkele rekening. Toch was er in het oordeel van de zondvloed ook sprake van Gods genade, want Noach en zeven familieleden werden gespaard. Verder typeert Petrus Noach als degene die de mensen opriep voor God te gaan leven, maar niemand gaf gehoor aan zijn oproep. Het latere Jodendom typeert Noach als heraut van de gerechtigheid. We lezen in Genesis 6 vers 9, hier volgt de geschiedenis van Noach, de enige rechtvaardige en oprechte man op aarde. Hij leefde in nauwe verbondenheid met God. In Hebreeën 11 vers 7 lazen we over Noach. Noach vertrouwde op God. Toen God hem voor de toekomst waarschuwde, geloofde Noach hem, hoewel niets erop wees dat er een grote overstroming zou komen. Hij deed wat God hem opdroeg en bouwde een ark om zijn gezin te redden. Zijn vertrouwen maakte het ongeloof van de wereld zichtbaar. En door dat vertrouwen werd hij één van hen die voor God rechtvaardig zijn. Noach riep de mensen in zijn dagen op voor God te gaan leven en met de Heere rekening te houden. 2 Petrus 2 vers 6. Later keerde hij de steden Sodom en Gomorra ondersteboven en bedekte ze met as. Ze werden volledig verwoest. Daarmee stelde hij een voorbeeld voor alle mensen die niets van hem willen weten. In de verzen 6 tot en met 8 brengt de apostel Petrus nog een derde voorbeeld ter sprake. Het oordeel van de Heere over Sodom en Gomorra en de redding van Lot. Wat Petrus met betrekking tot het oordeel over de steden Sodom en Gomorra naar voren brengt, komt in grote trekken overeen met hetgeen Judas daarover schrijft in Judas 1 vers 7, waar we lezen, en denk eens aan Sodom en Gomorra en de steden daar in de buurt. Hun inwoners werden ook ontrouw en gingen zich aan allerlei onnatuurlijke praktijken te buiten. De steden en hun inwoners, die gestraft zijn met altijd durend vuur, liggen daar als een blijvende waarschuwing voor ons. Tussen de tekst van Judas en Petrus zijn wel een paar verschillen. Zo noemt Judas met algemene woorden de zonde, die de inwoners van Sodom en Gomorra deden, maar daar staat tegenover dat hij de woorden een blijvende waarschuwing voor ons niet verder uitwerkt. De boosheid van de mensen in de steden Sodom en Gomorra kwam voort uit het boze hart van de mensen, en dat is vandaag niet anders. Voor de rechterstoel van Christus zal geen mens zich kunnen verontschuldigen. Dat hij of zij door de omgeving is meegezogen in zonden en boosheid. De Heer Jezus zegt in Matteüs 15, vers 18 en 19, maar wat een mens zegt, komt van binnenuit, uit zijn hart, daardoor wordt een mens onrein. Want uit het innerlijk komen slechte gedachten, moord, overspel, ontucht, diefstal, leugen en roddel voort. Met zijn woorden over Sodom en Gomorra sluit Petrus opnieuw aan bij de wijze waarop de Joden over deze dingen spreken, als hij zegt dat God Sodom en Gomorra bedekte met as of in de as heeft gelegd. In Genesis 19 vers 24 wordt ons verteld dat de Heere vuur en brandende zwavel liet regenen op de twee steden. God veroordeelde Sodom en Gomorra tot de ondergang, en dat oordeel heeft de Heere ook daadwerkelijk voltrokken. Dat deed de Heere ook met de bedoeling dat het een waarschuwend voorbeeld zou zijn voor de mensen uit latere tijden, die zich aan een goddeloos leven zouden overgeven. Dat apostel Petrus daarmee ook een opmerking maakt voor de dwaalleraars, is duidelijk. Sodom en Gomorra worden in de Bijbel verschillende keren aangehaald als voorbeelden van het diep ingrijpende oordeel van God. De Heere had een doel met zijn oordeel over Sodom en Gomorra. Dat blijkt ook uit de woorden van Petrus. Daarmee stelde hij een voorbeeld voor alle mensen die niets van hem willen weten. Vanaf het tijdstip van hun ondergang was de geschiedenis van Sodom en Gomorra voor altijd door God ten voorbeeld gesteld voor alle mensen die niets van hem willen weten. Een voorbeeld wordt gegeven om ervan te leren. Het is vaak een aansporing of een waarschuwing. Maar daarover meer in de volgende uitzending, over 2 Petrus 2 vers 5 tot en met 9.
U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342 478432. 0342 478432. 32. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl en natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Woerkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.